De komende weken gaan we het hebben over een serie. En die serie die gaat is een voorbereiding op Pinksteren. Daar hebben we 3 weken voor. En in 3 weken wil ik stilstaan bij maar 1 zin. En dat is een uitspraak van Jezus. En dat is deze. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Johannes 7, vers 37. De NBG-vertaling zegt aan het eind, zo zegt de schrift. En de andere vertalingen zeggen dat wie gelooft, dat de schrift zegt. En zoals gewoonlijk is de NBV-vertaling, omdat die wat makkelijker leesbaar gemaakt is, niet altijd even accuraat als het om die dingen gaat. Want nu zou je willen weten waar staat rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie gelooft, alsof dat een citaat is. Maar het gaat vooral over het geloven in en dat er dan gevolgen zijn. Die woorden die sprak Jezus uit op het Loofhuttenfeest. Dat is een feest in het najaar van de Israëlieten, dus als de oogst binnengehaald wordt. En dat is dus niet op het Pinksterfeest, maar op een ander feest. Maar dan spreekt hij wel over de Heilige Geest, waar Jezus op wijst dat hij gaat komen. Nou, wat ik wil doen vandaag is vooral op dat Loofhuttenfeest wat inhaken en van daaruit doorgaan op een aantal bijbelgedeelten. Dat komt dan volgende week en de week erop, waar dat in aangerefereerd wordt. Jezus die zijn bediening loopt ten einde. Steeds meer komt het weerstand. Er zijn zelfs plannen in Jeruzalem om hem te vermoorden. Zijn discipelen die vragen aan hem, joh, ga je nog naar het feest? Ga je nog naar het Loofhuttenfeest? Hij reageert daar niet op. Hij zegt zelfs dat hij even niet gaat. Gaan jullie maar. En dan komt hij stiekem toch achteraan op het feest. Dat doet hij blijkbaar uit zijn eigen veiligheid. Er is ook veel ophef over hem. En onder de farizeeën en schriftgeleerden is er heel veel discussie van wie is hij eigenlijk? En wordt het niet tijd dat we hem uit de weg ruimen? Nou was het zo dat die farizeeën echt die ruimte ook hadden. Ze moesten zorgen voor de rust in de tempel en rondom het religieuze aspecten. En daarvoor kregen ze heel veel vrijheid van de Romeinen. Als Jezus dan gaat, gaat hij in het geheim. En dat Loofhuttenfeest duurt dus 7 dagen. Dus Jezus komt hoogstwaarschijnlijk 1 dag te laat of 2 dagen later binnen. En dan begint hij te spreken in de tempel. En tegen zijn discipelen. De eerste gesprekken die hij heeft, en dat kan je in Johannes 7 wel lezen ervoor, zijn heel verwarrend. Hij zegt dan dingen als, weet je, dat hij weggaat en dat de mensen niet weten waar hij naartoe gaat. Een heleboel dingen die voor ons wel duidelijk zijn, maar voor hun nog niet. Ik zou eentje verder willen. Mag ik dia 2 van jullie? Hij zegt dan in Johannes 7, vers 33. Ik zal nog een korte tijd bij u zijn. Dan ga ik naar hem die mij gezonden heeft. U zult me zoeken, maar me niet vinden. U zult niet kunnen komen waar ik ben. Hij praat dan over de hemelvaart. Dat gaat dus gaan gebeuren. En zij snappen dat niet. Toen zeiden de Joden tegen elkaar, waar gaat hij dan naartoe dat wij hem niet kunnen vinden? Hij zal toch niet naar de Griekse diaspora gaan om de Grieken onderricht te geven? De Griekse diaspora, dat is de verstrooiing van de Joden onder de Grieken. Dus er woonden ook Joden in allerlei andere plaatsen. Dat lees je later in Handelingen. Als Paulus in allerlei steden komt, zoekt hij eerst de synagoge op. Dus Joden die in Rome wonen, Joden die in Athene wonen, enzovoort. Dus ze denken, oh, gaat hij daar naartoe? Wat bedoelde hij dan toen hij zei, u zult me zoeken, maar me niet vinden. U zult niet kunnen komen waar ik ben. Dan gaat hij verder. Op de laatste dag, dus de 7e dag van het feest, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel. En hij riep. De grondtekst staat, hij ging staan en riep met luide stem. Hij schreeuwde. Dus dat is niet eventjes zoiets, hallo, ik zeg ook wat. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de Heilige Geest, op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. En hier zie je de schrift of de tekst weer goed staan. Het is gekoppeld aan in Jezus geloven. Dat je de Heilige Geest zal ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Dus op het hoogtepunt van het feest roept Jezus deze woorden. En toen hij dat zei, Toen zeiden de mensen, dit moet wel een profeet zijn. Anderen beweerden, het is de Messias. Dus je ziet dat er gelijk een Messiaanse context aan zit. Maar er werd ook gezegd, de Messias komt toch niet uit Galilea. De schrift zegt toch dat de Messias uit het nageslacht van David komt en uit Bethlehem, waar David woonde. Zo ontstond er verdeeldheid in de menigte en sommigen wilden hem grijpen, maar niemand deed hem iets. Wij lezen daar wat makkelijker overheen, omdat je vaak het verhaal volgt. Maar er zitten in die kleine zinnetjes soms hele waardevolle zaken. Je ziet hier dat het heel duidelijk gaat omdat de woorden die Jezus spreekt wel degelijk aan de Messias gekoppeld worden. En dat maakt ook dat de haat die daarna oplaait bij de farizeeën alleen maar erger en erger wordt. De teksten die Jezus noemt, of de woorden die Jezus noemt, zijn ook gerefereerd aan andere teksten. Eerst wat even over het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest, dat heet in het Hebreeuws Sukkot. En het meeste kan je vinden in Leviticus 23. Het Loofhuttenfeest was een apart feest. Het Joodse volk dat vierde feest 7 dagen lang. En dat deden ze dan in zogenaamde soekas, dat waren loofhutten. Loofhutten betekent niets met loven en prijzen, maar dat heeft met loofhout te maken. En dat was een hut die aan 3 kanten dicht zat en aan 1 kant open, waar je dus naar binnen ging. En dan moest er een dak op zitten en dat dak mocht niet waterdicht zijn. Het was niet van golfplaten, maar van loofhout gemaakt. Je moest de sterren kunnen zien. En daar gingen ze dan in wonen. Een week lang. En dan, vaak sliepen ze er ook. In de moderne tijd doen ze dat niet meer. Daar eten ze er vooral. En dan is het een zeer Bourgondisch feest. Maar je kan je voorstellen dat kinderen ernaar uitzagen om Loofhuttenfeest te gaan vieren. Want er werd die hut gebouwd in de tuin, zou ik maar zeggen. En dan mochten ze daar een week kamperen als het ware. In het Engels heet het de Feast of Tabernacles. Een tabernakel. Een tabernakel heet in het Engels ook wel een dwelling place. Wij kennen daar geen goede vertaling voor. Waar je vertoeft. Een plek waar, ja, vertoeven is het enige goede woord. Een tabernakel, de tabernakel was de tent waar God woonde gedurende de reis door de woestijn. En die tent die werd opgebroken en dan weer een eind verder neergezet. En zo verhuisde het volk of zo trokken door de woestijn heen. Dat ging heel vreemd. Er was een wolkolom die in de tent woonde, dat was waar God was. En als die wolkolom ging bewegen, dus wegliep, zal ik maar zeggen, dan moesten ze die tent opbreken en waar die weer stopte, werd die weer opgebouwd. En het was niet zozeer dat er een tomtom bij zat en van de stopplaats waar we nu naartoe gaan is daar. Sterker nog, als de weg naar Egypte die kant op was, dan ging die wolkolom die kant op en ineens rechtsaf. En dan zei het hele volk weer van, volgens mij gaan we weer de verkeerde kant op, gaat niet goed. En er was altijd veel gezeur over, of veel gemurmureer, als ik het zo mag zeggen. Uiteindelijk komen ze in het beloofde land. En daar krijgen ze de instructie van, dit moet je vieren. Het volk dat viert feest in een loofhut, door daar een week door te brengen, een plek van vertoeven, ter herinnering aan hun reis door de woestijn. Het feest was een jaarlijkse herdenking aan het feit dat een volk, dat ze een volk waren die op weg waren vanwege Gods roeping en dat hij met hem was gedurende deze reis. Nou, daar moet ik even bij stilstaan. Het feest was dus een herinnering dat ze een volk waren wat uitgeroepen was door God, wat God geleid heeft door een moeilijke periode om op de plek van bestemming te komen. Dat is het feest. Dus het feest is, God heeft jou en mij geroepen. Daardoor ga je misschien wel door een moeilijke periode van een woestijn, maar je bent verlost, maar je komt tot de bestemming waar je behoort te zijn. En dus stond dat hele feest in het teken van zijn goedheid. Het centrale feest, wel een plaatje. Het centrale feest, wat in Jeruzalem werd gehouden, had dan nog een ceremonie erbij. En dat heette de ceremonie van het waterscheppen. Daar zijn 2 versies over. Ik ben er nog niet achter wat nou echt de waarheid is. De ene zegt dat het dagelijks gebeurde en op de 7e dag 7 keer. Anderen zeggen weer dat het alleen op de 7e dag gebeurde. Dat dagelijks en op de 7e dag 7 keer is wat ik van de meest betrouwbare mensen heb gehoord. Althans mensen die ik vertrouw. De andere komt uit schriften. Iedere dag liepen de priesters naar de bron van Siloam. En dan vulden ze kruiken met water. En die kruiken die tilden ze dan weer op. En die brachten ze weer boven naar de tempel. Dus er was bergje op. En dan werden die kruiken leeggegoten over de trappen van de tempel. Dus in die tempel, dat moet ik er ook nog bij zeggen, de trappen van de tempel, de waterpoort, was naar de oostzijde van de stad gericht. Ook de tempel. Dat komt volgende week nog wel een keer terug. En dan gooiden ze die water leeg over die trappen. Dat deden ze iedere dag. De eerste dag was dat natuurlijk nog een zaak van dat water was snel verdampt. Maar later, zeker op de zevende dag, dan stroomde dat water letterlijk de trap af. Er zijn ook mensen die zeggen dat het over het altaar werd gegoten. Maar ik denk dat dat meer komt omdat dat heel synchroon loopt met een ander bijbelgedeelte. Waar we volgende week op terugkomen in Ezechiël. Water is een essentieel levensmiddel als je door een woestijn loopt. Je kan in een woestijn mooi manna krijgen en kwarteltjes. Maar als je geen water hebt, dan red je het niet. Dus met dit ritueel herinnerden de Joden eraan dat God altijd voorzag van water. En dat er leven was midden in de woestijn. Dat je kan overleven. En dus was het iets wat ze met grote feestvreugde deden. En eigenlijk zeiden ze, de genade van God is zo groot als een rivier die in de woestijn door een woestijn stroomt. Ze gaven uitdrukking aan het feit dat God die hen had uitgeleid, hen had bevrijd, een God was die een rivier van genade gaf tijdens die reis. Nou, op de zevende dag herhaalden ze dat 7 keer. 7 keer werd het water gegoten en dat ging met groot gejuich. Nou, als ze dat water haalden en naar boven brengen, ging dat gepaard met een band van aanbidding en noem maar op. En we hebben een aantal liederen gezongen, waaronder Jesaja 12. Met letterlijk, daar staat ook een lied in. Wij lezen dat altijd als een boek. Maar heel vaak, zeker als het in je Bijbel in kleinere, apart opgesteld is, optisch, hè, dat je het ziet, staat een beetje meer ingesprongen of scheef gedrukt, dan is dat een lied of het is iets apart. In Jesaja 12 werd dan altijd met elkaar gezongen, voortdurend. Dus iedereen kende die tekst uit zijn hoofd. Nou, let op wat er in Jesaja 12 staat. Of even terug. Waarom staat dat daar? Oké. Op dat hoogtepunt. Oh, wacht even. Ik heb hier wat staan, ja. Ik heb op het internet zitten zoeken. En Rabbi Dale Cohen, die zegt het volgende. In de maand voor het feest spandeerden de rabbis heel veel tijd aan het onderwijs om aan de mensen te geven over het levende water en de bron van levend water, wat een messiaanse duiding had. En dus midden op dat feest, op het hoogtepunt, staat Jezus op en roept hij heel hard: laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheerlijkt. Dus Jezus introduceert het leven door de geest heel bewust op een feest wat in het teken staat van dankbaarheid dat God ons leidt door het dagelijkse leven of door de woestijn. Dat betekent dat we iets verder moeten gaan kijken naar hoe dat in elkaar zit. Ik sla een heel stuk over in mijn gedachten, zie ik. Ik moet me bij mijn tekst houden. Oké. Ik hoop dat je dit even pakt. Op het hoogtepunt van een feest waar men dankbaar is over het feit dat God ons begeleidt door een reis, zegt Jezus deze woorden. En voor iedereen is het klaar dat hij messiaans en profetisch in zijn uiting is. De vraag daarna is ook, dit moet wel een profeet zijn. Niet omdat die woorden zo mooi zijn, maar omdat je durft te zeggen. En hij refereert aan levend water, wat de rabbis daarvoor al hebben gezegd van de Messias zal levend water brengen. Dus als we dat doorhebben, dan zijn we een stukje verder. Even nog terug over die, wat werd er in dat feest nou allemaal herinnerd? Ze herinnerden zich dat ze in de woestijn vertoefd hadden. De woestijn is de periode tussen je slavernij en het beloofde land, waar wij overigens ook zitten. Ze zijn bevrijd van hun slavernij, Egypte, en ze zijn op reis om in het beloofde land te komen. De woestijn was niet hun bestemming, maar daar moesten ze wel doorheen om op een bestemming te komen. En je weet allemaal wel, als je wat van de geschiedenis weet, van de Bijbelse geschiedenis, dan weet je dat het volk het daar verrekte moeilijk had. Om de haverklap gingen ze murmureren, om de haverklap lagen ze dwars. Dat is overigens heel vreemd, als je erover nadenkt. Moet je eens voorstellen dat jij door een god bevrijd wordt uit slavernij, uit Egypte, waar je mishandeld wordt en waar je onderdrukt wordt. Dan gaat een wolkkolom voor je uit. En als de vijand achter je komt, staat er een vuurkolom achter je. Dat zijn wonderen die je ziet. Vervolgens kom je voor een zee. En Mozes die slaat met zijn staf op de zee. En een nacht lang waait er een enorme wind. En wordt er een pad drooggeblazen. En jij gaat erdoor. De vijand komt achter je aan. En de wind gaat leren en het water sluit zich weer. Dat zijn wonderen die je ziet. Moet je eens voorstellen dat je iedere dag een wolkkolom ziet bewegen. En dat er 's nachts een vuurkolom in jouw kamp zit. De volken eromheen waren daarom ook bang van de Israëlieten. Het is dus mogelijk dat God in jouw leven heel nadrukkelijk aanwezig is. En dat je nog steeds murmureert, niet dankbaar bent, niet leeft in dankbaarheid. Daarom werd dat feest neergezet. Je moet dankbaar zijn. Even terug naar de woorden van Jim Toll. Ik geloof dat hij daar wat over gezegd heeft. Leven in dankbaarheid voor datgene wat je nog krijgt. Wij zijn meestal cynisch. Die zegen heeft God ook nog niet gegeven. En ik moet nog zien dat het gebeurt. Dat zijn gedachten die ons wel bekend zijn. En er zit iets moeilijks in, zeker voor ons Hollanders, om te zeggen, ik ga dankbaar zijn voor datgene wat God ons nog gaat geven. Ik ga dankbaar zijn voor datgene wat God ons beloofd heeft en dat het zal komen. Misschien moeten we dankbaar zijn voor de Heer dat er een evenement komt, het kerkbarbecue evenement. En dat dat in hetzelfde rijtje staat als de Bavaria City Race. Waarom ook niet? Is het mogelijk? Nou en of. Hoe pakken we dat? Misschien zitten hier wat sleutels in. Nog meer, en daar wil ik de nadruk op leggen, is dat we moeten leven door de geest. Zij gaan door de woestijn. En wat moeten ze nou herinneren? Waar wordt dan die 7 dagen veel over gesproken? Altijd op reis, altijd kortstondige vertoefplaatsen. Dat is waar je aan denkt. Dat betekent dat je op zo'n feest herinnerd wordt aan het feit dat je afhankelijk bent van de Heer. Dat God leiding geeft. Het feest, de tabernakel leidt. De plek van Gods aanwezigheid leidt je. Waar de tabernakel is, daar is de Heer. Waar de Heer vertoeft, daar wil ik zijn. De basis voor aanbidding en de basis voor dankbaarheid is de aanwezigheid van God, waar of niet. Ik heb het jullie al vaker gezegd, weet je, iets wat ik heel vaak bid in mijn leven is, Heer, ik ben dankbaar dat uw hand op mijn leven rust. Wat ik net in de gebedstijd zei over de evangelische omroep en mijn werk daar, ik herken daar de hand van God in. Het is niet mijn primaire keus. Ik zou liever hier in Rotterdam werken en ik zou liever fulltime met de gemeente bezig zijn. Ik denk dat als daar mijn keuze op neerkwam, zou ik dat kiezen. Maar ik zie ook dat de Heer me daar geleid heeft en dat zijn hand op me rust. En dat hij me daar zegen geeft. En daar ben ik dankbaar voor. En hoe dat allemaal later zit, dat zie ik later nog wel een keer. Maar ik ben iemand die wel gelooft dat je in afhankelijkheid van God kan leven. En dat je zijn leiding altijd nodig hebt. Het tweede waar ze aan moesten denken, was dat ze kwetsbaar waren tegenover hun vijanden. Als jij in een tentje leeft, in een woestijn zonder een muur eromheen, dan kan je dus 's nachts aangevallen worden. Door rovers, door de Amalekieten, dat is de grootste vijand in de woestijn. Wat een mooi symbool is voor demonen en dergelijke. En dus vierden ze feest dat God hun overwinning gaf op die vijanden. Die overwinning werd overigens gevierd of behaald door lofprijs. Het verhaal gaat dat Mozes op een berg zat en dat Mozes dus iedere keer zijn handen ophief, won het volk. En dat hij op een gegeven moment ondersteund moet worden door zijn vriendjes die hem moeten helpen God te blijven loven en prijzen. Dankbaar blijven voor datgene wat we hebben. En ook dankbaar zijn in de strijd. Overigens heel leuk dat de aanbidding die kant op ging. En ook heel leuk om te zien dat we dankbaar waren. Anders applaudisseer je niet. Met me eens? Het zijn dus dingen die ons goed bevestigen in datgene wat we doen. Tegelijkertijd, je bent wel kwetsbaar. En reden dat ook, kan dit niet gebeuren, ook kan dat niet gebeuren, waren er natuurlijk te over. En ik weet niet hoe die mensen 's nachts sliepen, maar ik hoop dat je dan echt de vrede van God kan hebben. De derde waar ze aan dachten was de noodzaak van de zegen van de Heer, de voorziening. God voorziet, Jehovah Jireh. Ook daar waren veel liederen over. God voorzag in manna, God voorzag in kwartels, ze kregen te eten. Hun schoenen versleten niet. Ook iets raars, kleding die niet verging. Dat is toch opmerkelijk, 40 jaar door een woestijn lopen met hetzelfde pakje aan, jezelfde t-shirt, dat houdt geen t-shirtje vol hoor. Toch? Zelfs niet van Levi Strauss. Dat is ook een Joodse naam overigens. Die hebben dat daar ontdekt natuurlijk, hoe je dat moet maken. Maar de voorziening van God in het leven. Ik hoop dat jij, net zoals ik, dankbaar bent voor de voorziening die God je geeft. En laat ik zeggen, een van de grootste misleidingen van de huidige dag is dat wij denken dat we zelf kunnen voorzien. Een van de grootste misleidingen. Oh, ik heb een goede baan dus. Ik verdien zoveel dus. En dat we vergeten dat we in dankbaarheid moeten leven en dat God voorziet. Ik weet niet of jullie het nieuws gevolgd hebben. Maar ik dacht van, letterlijk dacht ik, zo de mythe is dat met Griekenland, het moet niet veel gekker worden of we zitten echt allemaal flink in de ellende. Want als met Griekenland fout gaat en het gaat ook nog eens een keer fout met Portugal en met Spanje, dan gaan we dus met z'n allen mooi failliet. En dan heb je echt ellende hoor. Of realiseer je dat niet? Dus ons hele welzijn en onze hele maatschappij van materialisme hangt aan een zijden draadje. En God hoeft maar één keer te blazen en het is bekeken met de westerse wereld. Toch? En als je nou bang wordt van, oh nee, ik hoop niet dat dat gebeurt, dan laat je met je angst zien wat een enorm geloof jij in de huidige maatschappij hebt. Mijn idee is meer van, wat er ook gebeurt, de Heer is met me. Daar zit mijn vertrouwen in. Ik hoop niet dat dat gebeurt. Ik ben geen onheilsprediker. Ik zit er ook niet op te wachten. Maar ik ben dankbaar voor de zegen die God me geeft. En ik hoop dat jij precies eender zit in het leven. Maar we zijn niet afhankelijk van de omstandigheden. We zijn afhankelijk van een God die de omstandigheden stuurt. God kan verandering brengen in jouw omstandigheden. Maar de omstandigheden zijn het niet. Dus de voorziening van de Heer, de noodzaak, overleven door wonderen, heb ik erbij gezet. Manna en kwartels, overleven door wonderen. En de laatste was de dankzegging voor water in de woestijn. Water in de woestijn betekent leven. Zonder water overleef je niet. Dus was er een enorme ruimte op dat feest, iedere dag en dan op de laatste dag 7 keer... om God te danken voor het leven dat hij geeft. En dat water scheppen en uitgieten over die trappen had alles te maken met het feit dat God leven schept. Nou, Jezus gaat dan de connectie maken met de Heilige Geest. En dat betekent dus dat de Heilige Geest leven schept in jouw leven. Leven wat een kwaliteit hoger ligt, een kwaliteit dieper gaat, een kwaliteit verder gaat dan wat je normaal aan leven zou krijgen. Dat waterscheppen ging dus met grote vreugde gepaard. Men zong dan allerlei liederen, hoofdzakelijk pelgrimsliederen, en men zong uit Jesaja 12, en nou kom ik pas op Jesaja 12. Dat waren profetische liederen over het Messiaanse koninkrijk. Ik moest zo lachen dat Matthijs eindigde, en wat van u is het koninkrijk. En dat hij door het oponthoud dan nog een keertje privé of solo herhaalde. Daar gaat het wel om. Ook hier. En ik vind van die kleine pareltjes die God soms geeft, die je wel moet kunnen pakken. Profetische liederen over het Messiaanse koninkrijk en de woorden van Jezus refereren dan ook aan die liederen. Wat zongen ze dan? Nou, Jesaja 12. Jesaja 12 zegt, op die dag zul je zeggen, ik zal u loven, Heer. U bent woedend op mij geweest. Dat gaat over de tijd daarvoor. Maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet. Want de Heer is mijn sterkte, hij is mijn beschermer. Hij heeft mijn redding gebracht. En dan krijg je de teksten. Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen, loof de Heer, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam. Zing een lied voor de Heer, wonderbaarlijk zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit weten. Jubel en juich, inwoners van Sion, want groot is de Heer, heilige van Israël, die in jullie midden woont. Het woord woont daar kan je ook vertalen met tabernakelt of vertoeft. Hij verblijft bij ons. Dus dit stuk begint over de toorn van God, het onrecht, de veroordeling die jij en ik allemaal verdienen vanwege onze zonden, vanwege het feit dat je het niet goed doet. Dat zou rechtvaardig zijn, maar dat God daarvan afgeweken is. Uw toorn is geweken, u troost mij. Sterker nog, God is onze redder, hij verlost ons uit Egypte. Hij verlost ons en dus hebben we vertrouwen in hem en wankelen we niet. En dan zegt hij, vol vreugde zullen jullie water putten. Dus iedere keer als ze dat water gingen putten, dan zongen ze dit. En dat we blij zullen zijn met de bron van onze redding, wat de Heer Jezus is. Ik hoop dat je een aantal dingen herkent van de thema's van de laatste tijd. We hebben een thema gehad, jullie zullen vissers van mensen zijn. En hier zitten wat sleutels in, dat we heel de aarde dit mogen laten weten. Maak alle volken zijn daden bekend. Dat zijn dingen die op ons liggen. De vraag hoe we dat moeten doen, daar zijn we nog niet uit. Daar zoeken we de Heer voor. De vraag dat we het moeten doen, dat weten we wel. Dat gaan we dus niet vanuit een schuldcomplex doen, maar hoe de Heilige Geest ons ook leidt. Dat lijkt me veel wijzer dan allerlei dingen gaan doen. Maar dat de hele aarde het moet weten, daar zijn we van overtuigd. Hoe passen we dat nu toe in de komende tijd en vandaag? De toepassing voor vandaag. Jij en ik leven ook tussen slavernij en beloofde land in. Het beloofde land is het koninkrijk van God in al zijn glorie en in al zijn pracht. Waar we later ook over lezen in Openbaring. Dan zal er geen traan meer zijn. Dan zal er alleen maar vrede zijn wanneer God met de mens is. Tot die tijd zien wij sprankeltjes of stukjes van het koninkrijk tot vervulling komen. Dat is meer dan je denkt. En het is maar net hoe je daar ook over denkt. Wat vind je het koninkrijk? Een aantal weken geleden was er een dominee van de hervormde kerk hier. Ruud van Kampen. En die was boven de 23e, weet u het nog? En die zei, ik ben ook bezig met de gaven van de geest. En vooral de gaven van gezondmaking. Dat vond ik zo mooi. Want wij praten over gaven van genezing. En heb je de gaven van genezing of niet en zo. En dan direct, voordat je het weet, zit ik ook vast in het denken zoals ik opgevoed ben. Ik kom uit de Pinksterhoek, dus daar heb je bepaalde beelden bij. Maar toen hij zei de gave van gezondmaking, toen dacht ik, hé, dat ziet er heel anders uit. Ik ben ooit een keer gedotterd. En daar slik ik nog steeds pilletjes voor, dat moet dan, hè. Dus die dokter die mij geholpen heeft, heeft de gave van gezondmaking. Dat is een vrucht van het koninkrijk wat ooit gekomen is omdat God mensen geleid heeft dit soort dingen uit te vinden en te helpen. Dat is een stukje van het koninkrijk. Als er in de politiek ophef wordt gemaakt over onze christelijke wortels, heeft men gelijk, vermits men ook leeft overeenkomstig die christelijke wortels, en daar zie ik ze afhaken. Maar er zijn heel veel dingen die uit het christendom zijn voortgekomen, die gewoon tekenen van het koninkrijk van God zijn. Als je de kerkgeschiedenis een beetje leest, dan zie je dat in de eerste eeuw er een enorme opleving was. En dan zakt de kerk in elkaar. En dan rond de middeleeuwen komen daar de eerste reformaties. En bij de reformatie, Maarten Luther met name, komt er een enorme opwekking. Die bespoedigt de boekdrukkunst en dat soort dingen. En dan zie je vruchten van het koninkrijk komen. Het feit dat je boeken kan lezen, het feit dat de Bijbel gedrukt werd. En vanaf die tijd zie je ook de wetenschap een enorme toename krijgt en ontwikkeling krijgt. Niet altijd goed begrepen, maar het christendom heeft heel veel goeds voortgebracht. Ook heel veel slechts, maar dat zijn vaak daden, maar heel veel goeds. Het Rode Kruis is een uitvinding van christenen. En ik denk dat dat tekenen van het koninkrijk zijn. Vaak sumieren tekenen, maar wel dingen waar jij ook aan werkt. En dingen waar we ook ons voor inzetten. Het koninkrijk is groter dan alleen maar een religieus koninkrijk. Jij en ik leven tussen slavernij en het beloofde land. Het beloofde land voor ons is het koninkrijk in al zijn glorie. En het zien van het koninkrijk van God in jouw leven, morgen en overmorgen. Als door de evangelische omroep 1 persoon wordt geholpen, van die 200 die die cursus Red je relatie doet en een huwelijk wordt gered, is het koninkrijk van God zichtbaar geworden voor hun. Met me eens? Die persoon heeft dan Jezus misschien nog niet aangenomen, maar hij wel het koninkrijk gezien. Het is opmerkelijk hoe weinig Jezus zegt, je moet mij aannemen als je redding en verlosser. Dat zegt hij niet één keer. Hij laat het koninkrijk zien en de rest komt vanzelf. Wij mogen dat wel vertellen, wat Jezus gedaan heeft. En lag ook meer in onze taak. Dat betekent dus voor de toepassing van vandaag dat jij en ik leven ook in de woestijn van alle dag. Iedere dag heeft zo zijn woestijnervaringen. Daarom zongen we ook niet door kracht of geweld. Je overwint in het dagelijks leven niet met veel bam-bam. Daar zitten andere aspecten aan die veel waardevoller zijn. Bas die had een profetie. Als ik die kort mag herhalen, dan was het eigenlijk van ja. Je kan als mens maar zo beperkt weinig doen. Ik kan 30 kilo optillen en dan wordt het wel heel zwaar, hè? En misschien kan ik meer optillen, maar dan moet je gaan puffen. Maar als je een ijskraan hebt, til je ton op. Ik kan met mijn schepje aardig wat zand verzetten, maar als er een shuffle aankomt, gebeurt er zoveel meer. Als je dat geestelijk vertaalt, is het dit. Je kan uit menselijke kracht heel veel doen, maar het is nog maar zo weinig. Maar met de Heilige Geest kan je zoveel meer. Daar gaat een dimensie open. Niet dat jij beter wordt dan je buurman, dat heeft er niks mee te maken, maar dat je meer voor het Koninkrijk van God kan verzetten, omdat je de goede sleutels hebt. Leven tussen je redding en de volmaakte koninkrijk, de hemel. Leren optrekken met de Heer en te vertoeven waar Hij is. Dat zijn de lessen die we in ons dagelijks leven mogen leven. Leren. En daarom stuurt God de Heilige Geest. Dat je dat mag ervaren. Ik ben opgegroeid in een traditie dat je de Heilige Geest mocht ontvangen. En dat betekende dus dat je in tongen sprak. Of dus dat je een profetie kan geven in de gemeente. Dat zijn bijproducten. En bepaalt niet het meest belangrijke. Het allerbelangrijkste voor de Heilige Geest is, dat merk je pas morgen op je werk of vanmiddag, daar waar jij leeft. En daar gaan die gaven ook spelen. En je moet niet rondlopen met van welke profetie heb ik morgen voor mijn buurman. Weet je, zo werkt het niet. Je leeft door de Heilige Geest en je ziet welke wegen God voor je opent om stukken van het Koninkrijk van God zichtbaar te maken. Dus ik leef bij de evangelische omroep door de Heilige Geest. En de Heilige Geest helpt me een goede voorganger en een goede leider daar te zijn. En er komen de ideeën. En zo zijn die e-cursussen tot stand gekomen. En de een zal dat zeggen, goed management. De ander zal zeggen, leuk idee. Henk Rothuizen zegt, dank u wel God voor uw inspiratie. En het is nog steeds een goed idee en nog steeds knap gevonden of zo. Met me eens? En natuurlijk een teambouw. Maar wel, waar refereer je aan? Wie leid je? Is het iets waar de Heilige Geest je in gestuurd hebt? Als dat zo is, hoe zit dat dan? De Heilige Geest die woont en die vertoeft in jouw hart. Jouw hart is een tabernakel, is een loofhut. Heel kwetsbaar. En in jouw hart woont de Heilige Geest. En die Heilige Geest wil tot leven komen. Hoe doe je dat? Gewoon heel simpel. Veel bij Jezus komen. Als je dorst hebt, moet je bij hem zijn. En drinken. En dan zullen bronnen, stromen van levend water uit je binnenste vloeien. Nou, het rare is, je komt bij Jezus en je drinkt een beetje water. Bijvoorbeeld doordat je in de aanbidding, zoals we dat vanmorgen hebben ervaren, voelt dat je geleid wordt. En de vrucht daarvan is dat je morgen niet een beetje water hebt, maar dat het emmers met water wordt die je uitstort. Dat gebeurt ook met de profetieën over de Heilige Geest. Maar daar komen we vanzelf meer op terug. Dus laten we die dorst hebben bij mij komen en drinken, bij Jezus komen. En dan zullen rivieren van levend water uit je hart stromen van wie in mij gelooft. Dat is de Heilige Geest. Maar op welke aspecten moeten wij letten? Ten eerste, leven door de geest is leven in afhankelijkheid van God. Daar hebben we zo even ook al over gehad. Maar echt, Ben jij je bewust dat je afhankelijk bent van God? Of denk je dat je afhankelijk bent van de Amrobank of van andere dingen? Of dat je afhankelijk bent van de goedkeuring van een ander mens? Of dat je afhankelijk bent van het geluk wat je in je huwelijk hebt? Allemaal zaken die je best mag vragen, maar niet bepalend zijn voor je afhankelijkheid. En iets waar je ook dagelijks op getest wordt. Toch? Maar mijn afhankelijkheid is in de Here. Leven door de Geest is dus afhankelijk zijn van de Heer en daarin leren leven. Een tweede. Oh, ik heb hier nog wat leuks neergezet. De basis om in afhankelijkheid te leven is altijd een houding van aanbidding en dankbaarheid. Zonder de Heilige Geest heb je als christen geen andere keus dan een wettisch leven. En dat meen ik echt. Dit is echt iets wat uit mijn hart komt. Daar zou ik een hele preek over willen wijden. Als je niet gelooft in het gestuurd worden door de Heilige Geest en leven onder de invloed van de Heilige Geest. Leven, leren volgen waar de Geest je leidt. En dat is niet zweverig. Absoluut niet, dat kan je heel normaal doen. Maar als je dat uitstuft van dat bestaat niet, heb je geen andere keuze dan alleen maar de letter van de Bijbel te nemen en dan word je wettisch. Dan ga je dingen lezen als zo moet het gebeuren. En als je dat niet doet, hoor je niet bij ons en ben je fout. En als je daar erg in doordraait, dan word je heel fundamentalistisch. Als je die kant op gaat, word je ook erg moe. Moe van het doen van de dingen die je moet doen. In plaats van de dingen doen waar de Heilige Geest je in leidt. En de dingen waar de Heilige Geest je niet in leidt, vooral niet doen. En dat is een zoeken. Ik heb wel eens dingen gedaan waar de Heilige Geest me in leidt en ik deed ze niet omdat ik dacht dat het de Heilige Geest niet was. Nou, dan kom je vanzelf achter. En niet met een kwaaie kop of zo, maar de Heer leidt je daarin. Die stem steeds beter leren verstaan, afhankelijk van Hem zijn. En hoe verder je in het leven komt, hoe nauwer dat draadje wordt van afhankelijkheid. Hoe fijner de afstemming wordt. Tweede, leven door de Geest is leven in kwetsbaarheid. Als je zo leeft dat je van de Heilige Geest afhankelijk wil zijn, kan het ook niet anders dan dat je kwetsbaar in je opstelling bent. De Heilige Geest kan je niet volgen met een zekerheid in je hart. Ik weet hoe het zit. Ik ken de Heilige Geest. Nee, ik weet precies hoe het zit. Zo zit het hoor. En laat ik het dan maar op zijn evangelisch zeggen. Broeder, zo zit het in elkaar. Zo moet je leven. Dat is wettisch. Dat betekent niet dat de dingen die mensen zeggen niet waar zijn, maar dat is... Je legt het accent op van zo moet je het doen. Terwijl de Heilige Geest veel meer een fijn afstemming is. Veel meer iets is van aanvoelen, onderzoeken, met twijfel zitten, kwetsbaar zijn. Twijfelen, is dit echt van u, Heer? Niet bang zijn dat als je een kans mist, dat je geen tweede kans krijgt. Dat is ook zoiets. Weet je, heb jij vandaag wel getuigd? Want je weet niet of die persoon morgen nog leeft. Weet je wel? Dat zijn dingen waar ik vroeger mee opgevoed werd. Je werd er helemaal knetterrek van. Dat je dan net zo bang bent als ik, weet je. En je durft niet, weet je wel. Weer een kans gemist, weet je wel. En de volgende dag, oh, hij leeft nog, weet je. Kan ik het toch nog proberen te vertellen aan mijn vrienden? Daar weet je toch niet goed van? Ik noem dat meer vlinders vangen. Ik zou een paar voorbeelden geven hoe ik dat doe. Als ik op mijn werk ben, geloof ik dat geen persoon op mijn weg komt, tenzij God dat ook wil. Er kunnen ook mensen komen dat je weet van deze wordt niet door God gestuurd. Maar dat proef je heel snel. Dat is de eerste categorie. De tweede categorie is dat als mensen op je weg komen van Heer, hoe mag ik deze persoon dienen? En blijf je stilletjes afgestemd op de Heer. Soms wil die ander niet gediend worden en doe je gewoon je werk. En soms komt daar die opening dat je even met iemand kan praten. Even. Een klein dingetje zegt. Een bemoediging, daar begint het meestal mee. En vaak opent zich iemand dan en dan merk je van nu is er iets aan de hand wat alleen maar de Heilige Geest kan doen. En dan ben je er voor die persoon. Jezelf lief hebben en de ander als jezelf. Dat houdt niet altijd in dat je direct, weet je wel, een wonder gebeurt of dat iemand tot de Heer komt. Je stimuleert iemand. En vaak hoor je er pas later terug. Maar een boer zei het ook en die zegt niet een dag later van... tjonge, ik heb gisteren gezaaid, even kijken of het opkomt. die wacht ook een half jaar of een jaar. En zo moeten wij dat met de Heilige Geest ook doen. Leven in je kwetsbaarheid. De oorlog met de Amalekieten werd gewonnen door aanbidding. En bij ons zit dat ook in die sleutel dat we onze kwetsbaarheid kunnen afschermen met de Heer te loven en te prijzen. Het derde is, leven door de Geest is in afwachting van Gods zegen. Dat heb ik wel door Jim Tol wat aangepast. Ik dacht, het is waar, leven in dankbaarheid is ook dankbaar zijn voor de voorziening die God nog gaat geven. Is het niet leuk om de komende weken te gaan bidden, Heer, dank u wel voor de zegen die u gaat geven met de barbecue. Dan gaan we ons uitstrekken. We gaan nu al dankbaar zijn voor de zegen die eruit komt. Ja, Heer, we maken ons wat zorgen dat we misschien een beetje overvallen worden door broederkerken. Nou, laat dat gebeuren. Zo erg is dat ook weer niet. Want volgend jaar hebben we dan misschien wel 3 barbecues. En het jaar erop hebben we misschien wel 10 barbecues in de stad. Ik zie het al helemaal gebeuren. Maar kunnen we al dankbaar zijn voor datgene wat de Heer gaat doen? En op een dag staat er iemand anders te verkondigen dat we 20 barbecues in Rotterdam hebben en Martin en Henk zijn nergens meer te zien. En daar hebben wij het moeilijk mee, want wij zijn dan gestart. Maar de kans is knap groot. Nou, dan doe ik het niet meer hoor. Nou, dan gaat het om je ikkie, gaat het om het koninkrijk, dan zeg je fantastisch. En laat mij maar een beetje onzichtbaar zijn, maar laten we dat koninkrijk in de stad uitzien breiden. Wat een getuigenis gaat er vanuit als we inderdaad op een dag 20 barbecues in Rotterdam zouden hebben en het raalt de kranten. En alle kerken zeggen, dit doen we gewoon naar onze stad toe. Het zou de kerk in een stuk leuker daglicht zetten dan wat we laatst horen van al die kleine jongetjes. Hè? Of niet? En de kerk heeft behoefte in het zicht te komen met zulke soort dingen. Wij ook overigens. Hè? Dus leven in afwachting van Gods zegen. Laten we dankbaar zijn voor het nieuwe leven wat God gaat geven. Voor de groei die God gaat geven en voor de vrucht. En dat is ook overleven de wonderen. Ten slotte, leven door de Geest produceert nieuw leven. Leven door de Geest is dagelijks nieuw. Water voor je ziel, zingen we wel eens. Je innerlijke rust groeit bij het weten dat je door de Heilige Geest geleid wordt. Zonder water overleef je niet in de woestijn. Word je droog, droog je uit, sterf je. Met de Heilige Geest wordt het Koninkrijk van God vanzelf zichtbaar. En het produceert leven. Ik denk dat we moeten water scheppen. Iedere dag en op zondag 7 keer. Wat bedoel ik daarmee? Ik denk dat je door de week lekker water moet scheppen, bij de bron moet komen, bij de Heer Jezus. En je moet laten vullen door de Heilige Geest. En op zondag, op Sabbat, dan krijg je extra. Dan krijg je meer. Dan kom je als christenen bij elkaar en dan voed je jezelf met datgene wat de Geest geeft. En misschien doen we het wel 7 keer hier, omdat je de bemoediging van de Matthijs krijgt, de bemoediging van een preek, met elkaar bidt voor de dingen die we doen. En dat maakt je weer vol. Dat betekent niet dat je morgen iedereen voor de barbecue uitnodigt, maar dat je vol overtuiging zegt, het is waar, het leven door de Geest kan en het mag. Dus ik wil afsluiten. Laat wie dorst heeft bij mij komen, zegt Jezus. Ik wil je een paar vragen stellen. Heel simpel. Welke plek heeft de Heilige Geest nu in jouw leven, in je dagelijks leven? Hoe bewust ben je dat je gedoopt bent in de Heilige Geest, dat de Heilige Geest in je leeft? Dan heb ik een term gebruikt, gedoopt zijn in de Heilige Geest. Vroeger werd er onderscheid over gemaakt, dan had je gewone christenen en hele goede christenen. De gewone christenen waren nog niet gedoopt in de Heilige Geest, goede christenen die waren dat wel. Dat is een theologisch probleem. Wil je gedoopt zijn in de Heilige Geest, kom gewoon bij Jezus en drink. Heer, ik wil uw Heilige Geest ontvangen. De Bijbel zegt, hij geeft geen stenen voor brood. Dus als je zegt, Heer Jezus, ik ontvang uw Heilige Geest, dan word je gedoopt. Einde verhaal, einde discussie. Als je dat ooit 1 keer in je leven gevraagd hebt, moet je daar niet meer over gaan twijfelen. Dan ben je gedoopt in de Heilige Geest. Dan zijn de oude tradities, die vraagt dan om bewijzen. Mijn bewijzen zijn, ga leven door de Geest en zie hoe de Geest je leidt. Dat is een geweldig bewijs. En let op, je zult misschien dromen krijgen, je zult misschien profetieën krijgen, je zult beelden krijgen. Dat komt er misschien wel bij. Maar het is geen essentie. Ja, maar de Bijbel zegt, ja, dat zegt de Bijbel en dat komt allemaal vanzelf. Het grootste bewijs is wanneer je vruchten draagt. Ik ken genoeg christenen die heel veel gaven hebben en weinig vrucht dragen. Daar word je ook niet vrolijk van. En ik ken heel veel christenen waar je de gaven niet zo duidelijk voor ziet, maar die wel vrucht dragen. Dus tel uit je winst. Hoe ga je vrucht dragen? Door gewoon te ervaren dat de Heilige Geest dagelijks met je leeft. Er bewust van zijn. Dus mijn vraag aan jullie is, hoe bewust ben je dat de Heilige Geest in je woont? Welke plek heeft hij in jouw dagelijks leven? Herken je de woestijn in je dagelijks leven? We leven in een maatschappij die het goed heeft. De meeste van ons hebben geen acute nood. De koelkast staat heus wel vol. Maar dat doet niks af van het feit dat je misschien wel afhankelijk van de Heilige Geest moet blijven. En je woestijn ook moet herkennen. Heb je ook zo'n moeite om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken in je omgeving? Ik denk dat we dat allemaal hebben. Antwoord is, kom dan bij Jezus en drink, zodat de Heilige Geest je verder kan leiden. Laat de trappen van jouw tempel overspoeld worden door de Heilige Geest. En de trappen van jouw tempel is jouw hart. Wat naar binnen en naar buiten gaat. Wat er in je hart komt en wat er uit je hart uitgaat. Laat dat dingen van de geest zijn. Zullen we onze ogen sluiten? En mag ik je een minuut stilte geven om gewoon hierover na te denken? En eens te praten met de Heilige Geest. Heilige Geest, u bent een hele reële persoon. Onze lieve Jezus die ons gered heeft, praat over u. Als de trooster, als degene die naast ons loopt, met ons meegaat. En de Heer Jezus belooft ons, u, dat wij die zomaar mogen ontvangen. Heer, we erkennen dat we soms een beetje bang zijn van alle hocus pocus die er soms ook bij komt. En dat we het mysterieus vinden. Maar als de Heer Jezus onze vriend aanbiedt, dan willen we die vriendschap niet afwijzen. En zeggen we, Heer, stuur uw Heilige Geest. Heilige Geest, wees welkom in mijn leven. Ik heb behoefte om dagelijks uw leiding in mijn leven te zien. En ik strek me uit naar alles wat u voor me heeft. En ik weet dat u mij respecteert. En dat u geen dingen van me vraagt die ik zelf niet zou willen. Tenzij daar blokkades zitten. Maar dan zijn die blokkades het probleem. U leidt ons in uw vriendelijkheid. En wij volgen in dankbaarheid. Met lofzang op ons hart. Bron van levend water. Vervul ons hart opnieuw, zodat we overstromen van uw liefde en uw genade. Laat zo deze week in dat teken staan. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.